Wij waren in 2 Thessalonicenzen 2 bij vers 3 over dat eventueel de dag des Heren reeds aanstond, dat wil zeggen reeds begonnen was. En dan staat er in vers 3 dat u niemand verleidde op enigerlei wijze, want dit komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mensen zonder de zoon des verderfs. Soms denk ik dat vroeg of laat iemand het vers gaat gebruiken ter aanduiding van de milieuproblemen. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Maar goed, die hoef je niet serieus te nemen. Wat je wel serieus moet nemen is dat er woorden zijn ingevoegd in dit vers. Namelijk, dit komt niet. Dat is wel de bedoeling van het vers, maar die woorden staan er zelfs niet. En het is ook niet de bedoeling dus dat we daar aandacht aan geven, laat staan. Dat we er de klemtoon op zouden leggen. We zouden begrijpen dat de apostel heel kort van stof is. Ik weet niet of u dat nog weet, maar vroeger ging nogal wat communicatie, vooral op het laatste moment, ging via telegrammen. En ik herinner me wel de tijd dat ik naar het postkantoor gestuurd werd, want dat bestond toen nog, het postkantoor. Op de hoek in de Prins Hendrikade. Laat maar zitten. En dan, Prins Hendrikstraat, sorry. En dan naar het postkantoor met een tekstje, er was een telegram. En dan. En dat was soms de tekst nog korter dan een kop in de krant. Maar koppen in kranten zijn vaak ook zo. Dan worden zoveel mogelijk woorden weggelaten. Er zijn er zelfs regels voor gemaakt. Van wat je wel weg kan laten en wat je niet weg kan laten enzovoort. Want ja, dat spul moest per letter betaald worden. Of per woord, geloof ik. Telegrammen. Ging per woord, geloof ik. Met de woorden geteld. En dat was dus zo kort mogelijk. En dit hier, wat we hier vinden in 2 Thessalonicenzen 2, is misschien niet zo kort mogelijk, maar dan toch wel kort aangebonden. Waaraan het dan gebonden is, weet je niet, maar zo heet dat in het Nederlands, toch? Kort aangebonden. Het is telegramstijl. Nou ja, ik heb er wel een woord voor, dat is nurks, maar ik heb het niet zo op woorden met een e erin. Want ja, die hebben niet zo'n goede, laten we zeggen, niet zo'n goede connotatie. Dat heb ik geleerd van Bettex. Als er een E in staat, bij hem was het dan een oe trouwens. Maar dan was het niet wat. Dan was het leeg. Oe. Zoals als je het uitspreekt, weet je, oe. Dan weet je, dat is niks. En dat staat er allemaal in. Dat is wetenschappelijk verantwoord. Lijsten met woorden als voorbeeld van zo is dat. Dus ja, nurks. Dat is kortaf. Dat is, je hoort de diepte erbij in mijn stem ook meteen als ik het uitspreek. Nurks. En dat is wat dit is. En hij drukt het uit in de woorden van vers 5. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Dat gezeur, dan moet hij overnieuw. En het is toch duidelijk, dat had hij alles uiteengezet. Dat was toch duidelijk. En dan zijn ze nog ineens zo plotseloos, abrupt. Ook is abrupt, haastelijk. Bewogen van verstand of verschrikt en wat het maar was enzovoort. Ik heb jullie het toch gezegd, dat komt niet tenzij eerst de afval gekomen zij. En hij laat dus woorden weg. Dat begint hier en als je een keer bij vers 6 bent, nee, in vers 4 vind je het weer en dan vers 6. En in vers 7 bereikt dat een hoogtepunt. En daarna in vers 9 nog wat enzovoort, allemaal schuin gedrukt. Dan moet je opvallen. Dat is dus kennelijk een wijze van uitdrukking van de apostel hier, die zo gekozen is, omdat hij vindt dat ze dat al, dat ze dat hadden kunnen, hadden moeten weten. Er zit een soort verwijt in. Het probleem, en dat is een van de redenen waarom ik het altijd aanhaal, het probleem ervan is dat dat daardoor een tekst ontstaat die slecht leesbaar is, omdat er van alles weggelaten is. En de vertalers hebben hun best gedaan om dat dan weer in te vullen, enzovoorts. Maar het betekent dus inderdaad dat die tekst gevoelig is voor manipulatie. Ik bedoel, ik krijg eens in de maand, geloof ik, of het is in 2 maanden, krijg ik dat blad van de vereniging Onze Taal. Dat blad heet trouwens ook zo, Onze Taal. En ja, en soms lees ik het hele blad niet, maar de achterkant lees ik altijd. En de achterkant, dat is een verzameling van citaten uit allerlei stukken, weet ik het, uit kranten soms ook, uit borden die langs de weg staan, reclameborden, vooral reclameteksten, enzovoort, citaten eruit. En die zetten je altijd op het verkeerde been, die zijn belachelijke teksten. Dikwijls doordat het verkeerd gespeld is, doordat de zinsbouw verkeerd is, of wat het ook maar is, hè. Verkeerd in uitstekende staat, die is antiek, want die staat in elke marktplaatsadvertentie. En dan schrijft men verkeerd met een D. Maar als het verkeerd in uitstekende, dan is het dus niet in uitstekende staat, maar verkeerd. Maar dat weet dus niemand meer. Maar dat is grappig, zoiets. Maar grappig was natuurlijk ook een krantenkop die luidt: een aantal zwaluwen vliegt achteruit. Nou ja. En een die ik nooit meer vergeet is die van: na een korte vakantie op Rodos heeft de Heer alsnog tot zich genomen. Oh, ja. Enzovoorts. Ik ben heel slecht in het onthouden van die dingen. Ik heb een slecht geheugen, maar doe maar. Maar ik vind het wel grappig. Maar dat zijn van die teksten, die kun je dus verkeerd uitleggen als je dat wilt. En in dit geval is dat grappig, maar men doet het bij bijbelteksten ook. En vooral als het wat korte tekst is. En dat is wat hier dus ook gebeurt. Ik moet u waarschuwen, ik weet niet of het verstandig is om dat te doen. Ik kan er ook snel doorheen, door zo'n schrift. Dat is niet zo moeilijk, voor mij niet. Maar dan achteraf zegt u: ja, maar ik heb ook wel eens gehoord zus, en ik heb ook wel eens gehoord dat. Maar als ik het lees, dan denk ik toch dat er wat anders staat. Enzovoort. Ja, en als ik er allemaal op inga van voorhand, dan krijgt u de indruk van dat het een moeilijk schriftgedeelte is. Dat is nou ook weer niet het geval. Dus ja, het blijft altijd problematisch. Het is net zoiets als de leer van de drie-eenheid. Het is helemaal onzin, maar er zijn zoveel dingen bij bedacht om het een beetje aannemelijk te maken, dat het daarna bijna niet meer mogelijk is om begrippen als vader en zoon in de Bijbel te bespreken. En dan wordt het toch een moeilijk verhaal, terwijl het in werkelijkheid doodsimpel is. Als er maar niet zo'n leer was opgehangen. En dus met die profetieën is dat ook zo. Het is over het algemeen heel makkelijk, alleen sommige dingen komen slecht uit. En ik zal nog één voorbeeld geven, want dan ga ik gewoon naar dit schriftgedeelte. Eén voorbeeld is die 7 brieven uit Openbaring. Het is duidelijk dat het geen brieven zijn letterlijk geschreven aan letterlijke gemeenten. Als dat zo was, dan zouden ze trouwens wel geadresseerd zijn geworden aan een gemeente ter plekke. Net als al die andere brieven in de Bijbel. Maar het is schrijf aan de engel der gemeente in weet ik veel. Dan weet je dat er iets bijzonders mee is. Bovendien zijn hele kleine briefjes. En leerstellig. Ja, heb je er niks aan? Wie heeft er wel eens vertroosting gevonden in een van die brieven? Ja, ik wel, maar houd wat je hebt, omdat niemand uw kroon stelen. Vind ik altijd wel aardig. Die, hè? Nou ja. En gij zijt klein, maar heb grote kracht of zoiets. Dat vind ik ook wel aardig. Maar voor de rest, ja, je hebt er verder niks aan. Maar dat komt omdat die brieven op profetische wijze, maar dus ook op cryptische wijze, een beschrijving geven van de geschiedenis van onze bedeling. Nou ja, de kerkgeschiedenis dan, vooruit. En dan bedoel ik ook echt de kerkgeschiedenis. Hoe het er aan de buitenkant uitziet. in 7 fasen, verdeeld over die 7 brieven, waar je over het algemeen redelijk goed jaartallen bij kunt zetten. Maar waarom ziet men dat niet? Waarom wil men dat niet weten? Omdat wat erin staat dan niet gelegen komt. Want wie wil nou op zichzelf van toepassing gehad hebben? Ik weet uw werken, maar ik heb ze niet vol bevonden voor God. En dat gaat er nog over de reformatie ook nog. Ja, over Calvijn, Luther, die mensen. Die wij een hoge eer houden, maar er staat, ik heb uw werken niet vol bevonden. Het is niet afgemaakt namelijk. Enzovoorts. En dan heb je ook nog, daarbuiten die teksten, heb je ook nog het iets als de voortgaande, hoe noemen ze dat ook? De voortgaande reformatie. Dat is een ander woord voor. Theologische term schiet me niet te binnen. Maar goed, en dan, dat past dus daar heel goed bij. Maar dat wil men niet weten. Dus zegt men, nee, dat systeem... Nee. Maar dan zegt men, dat past, dus die brieven hebben die betekenis niet. Daar komt het op neer. Dat wijst men dan af, enzovoort. Want men kan het niet plaatsen. Historisch. De nadere reformatie heet dat. Wie zei dat?
Ik.
Ja, oh. Ja, nee. Ja, daarom moest ze mee vanmorgen weer. Hè. Ja. De nadere reformatie. Maar ja, dan kom je terecht bij de nadere reformatie, kom je terecht bij de doopsgezinden enzovoorts. En ja, dat komt door, want die willen de kinderdoop dan weer niet, dus ja, dat is ook niet prettig. En weet je, dus ze komen er niet mee weg, het past hun niet. Ik heb er geen moeite mee, maar ja, ik hoor ook niet bij de reformatie of de nadere reformatie, ik kom daar niet vandaan. Dus ik heb er ook verder niks mee. Pas in Philadelphia nog net. En dat komt me goed uit. Dus ja, ik heb er geen probleem mee. Maar als het niet past, dan zeggen we, nee, moet je zo niet lezen. Zo niet van toepassing. En dan redeneert men het weg. En dat doet men bij de profetisch woord ook. Nou ja. 2 Thessalonicenzen 2. Dat u niemand verleidde, want de dag des Heren, dat is dus sowieso al niet de zondag. Dat is misschien een van de redenen waarom men dat woord dag des Heren uit vers 2 is kwijtgeraakt. Hè? Als je denkt dat dag des Heren de eerste dag der week is, welke dag het ook wezen mogen, dan denk je, ja, daar kan dit vers niet over gaan. En dat zal de eerst aangewezen reden zijn waarom het in de tekst des Septus verdwenen is en waarom er staat de dag van Christus. Maar zoals gezegd, dat weet iedereen langzamerhand, dat is onjuist, er staat wel degelijk dag des Heren. Maar ja, dag des Heren is het oordeel niet over de levenden en doden, maar alleen over de levenden. En dat is dus een oordeel niet op ten jongsten, ten laatsten of ten uiterste dagen, maar meer dan 1000 jaar daarvoor. Maar de reformatie gelooft daar niet in. De nadere reformatie dan weer wel, maar toen maar weer. Hebben jullie dat nog? Dus ja, dan moet je weer wat wegredeneren. En dat is wat constant gebeurt met de Bijbel. Goed. Maar er staat, het is niet begonnen, want die komt niet. Tenzij dat eerst de afval gekomen zijn, daar hebben we het vorige keer over gehad. Want de afval is niet zomaar afval. Het is ook niet afval zoals wij het woord dagelijks voorbij zien komen. En natuurlijk de energietransitie, wat een woord, hè? Energietransitie. Drie maal woordwaarde, minstens hoor, bij het scrabbelen. Energietransitie. Wie heeft zo'n iets belachelijks bedacht? Maar ja, doe maar. Tenzij dat is de afval gekomen zijn, dat is de afval van de Heer, eventueel de afval van Mozes, in een smallere context, binnen het Jodendom. En het is die afval waar we het vorige keer over gehad hebben, in, nou dan heb je het nou, dan kijk ik even welke tekstverwijzingen eronder staan. Maar nee, die bedoel ik niet. Het was de afval van Daniel 8. Nou ja, en Daniel 7, maar Daniel 8 staat de term. Ook letterlijk. Het Heer zal in de menigte, zal in de afval worden overgegeven. En er staat bij hoe dat gebeurt. En we weten hoe dat gebeurt, want het is al gebeurd ooit onder Antiochus Epiphanes. Dat wil zeggen, de dienst aan Jehovah, wat het ook wezen mogen, waaruit het ook mocht bestaan, werd verboden. In plaats daarvan moest men offers brengen aan, en knielen voor Zeus. Later herdoopt tot Jupiter. Want die goden die krijgen ook maar namen die mensen bedacht hebben. Maar toen maar weer. Hebben jullie dat nog? Die afval was dat. Daar hebben de Joden tot vandaag het feest van Chanukka aan te danken. Het feest van de herinwijding van de tempel. In de Bijbel heet dat het feest van de vernieuwing des tempels. Niet omdat het een Bijbels feest is, maar het komt nog eenmaal in de geschiedenis voor. Maar het is geen onderdeel uiteraard van de Levitische hoogtijden des Heren. Want het memoriseert de herinwijding van de tempel ongeveer 167 voor onze jaartelling. Na de 3 jaar van ontwijding, ontheiliging van Antiochus Epiphanes. We hebben het daar vorige keer over gehad, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar waar het om ging is dat die afval uit het verleden een vervolg heeft in de toekomst. Dat heb ik je ook laten zien uit dat hoofdstuk, want het staat er gewoon. Want in de toekomst zal iets dergelijks weer gebeuren. Namelijk de Joodse religie als zodanig zal worden verboden in Jeruzalem. Ik denk alles wat Joods is eigenlijk en Joodse historie heeft zal worden verboden. Want dat kan je toch wel verwachten van bijvoorbeeld de islam of zo. Sprak hij losjes, maar zoiets. Die afval. En die komt eerst. En welke afval dat is, weten wij ook. Maar dat weten we ook uit Daniel en nog zo wat andere schriftgedeelten. Het is de afval in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Want wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel, staande in de heilige plaats, zodat je zeker weet dat het een beeld is. Dat is Matthäus 24 dat ik nu citeer. Dan, dat is de start zijn voor wat heet de grote verdrukking. Van 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Als je nou zegt, nou dat is maar 3,5 jaar, dat is oké. Daar moet je dan maar mee. Dat gaat dan ook wel weer over, 3,5 jaar. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is zo, maar het eindigt met de totale ondergang van Jeruzalem en de Joodse staat, waarvan geen steen op steen gelaten wordt. Dat is het slechte nieuws dan. Ja, sorry. Waarheid is waarheid en of je er een traan bij laat of erbij lacht, de waarheid blijft gelijk. En mijn manier om er niet in tranen uit te barsten is om er wat laconiek over te doen. Sorry, het staat er en zo gaat dat dus. Ja, ik vind het ook niet leuk, maar en ik gun het ook niemand, echt niet. Maar ja, zo staat het in de Bijbel en puur juridisch is er ook geen spel tussen te krijgen. Die heb ik nog geleerd van mijn grootvader, klein aanvulling namelijk. Die zei, als de Heer nou de Joden het land uitstuurt, wegens ongeloof, en ze komen eigener beweging in het land terug. Wat dan? Ik weet niet of het argument in onze dagen nog telt. Hij nam het voorbeeld van het kind wordt de klas uitgestuurd. En het komt eigener beweging zomaar weer terug. Of wordt de kamer uitgestuurd thuis en er komt eigener beweging weer terug. Wat denk je dat er gebeurt? Dan worden de maatregelen genomen. Ja, precies. Want er is niks veranderd. En dat is het verhaal. Er is niks veranderd. Het is nog even ongelovig. En dus heeft het geen recht op het land. En dus zal de Heer hem er weer uitzetten. Ja, je had toch een rechtvaardig God gehad willen hebben, of niet dan? Nee, u niet, maar ongelovigen willen dat altijd. Ja, wij ook hoor, maar net zo goed. Maar ongelovigen willen dat toch altijd? Een rechtvaardig God? Nou, dat is wat hij zal doen. Ja, dat is weer niet goed natuurlijk, want wat God ook doet, hij doet het nooit goed, tenzij hij uitvoert wat wij hem opgedragen hebben. Dat is het eigenlijk. Nou ja, laten we het daar maar verder niet over hebben. Maar die afval is de afval van de tweede helft van de zevende week van Daniël en het leidt ogenblikkelijk tot de volgende uitdrukking. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Want die, ja, die figuur, de mens der zonde, de zoon des verderfs, die figuur kennen we eigenlijk ook al uit Daniël, maar hij wordt ook hier toch wel duidelijk beschreven, dacht ik. Het is namelijk degene, vers 9, wiens aanwezigheid, toekomst is aanwezigheid, dat weet je. Staat of dan in toekomst is aanwezigheid, presentie, parousia, presentie, aanwezigheid. Wiens aanwezigheid is naar de werking des Satans. En dan weet u waar we het over hebben. Over die mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat is namelijk de Satan. En in ieder geval moet ik uitdrukkelijk zeggen dat de term zonde een wel een erg vrije vertaling is. Want het woord is wetteloosheid. Anomos, het is zonder wet. Hij is zonder wet. Impliciet zonder waarheid. Want wet staat voor vaste beginselen, beginselen voor vaste regels. Maar volgens Daniël 7 komt er iemand die zal menen de tijden te veranderen. Iedereen weet wat zo'n uitdrukking betekent, toch? De tijd veranderen. Het is nu een andere tijd, ja. Komt iemand, een new age krijg je dan. Age is tijd, toch? Dat weet u, hè? Eeuw, tijd, oké. Hij zal mede de tijd te veranderen, krijg je nieuwe tijd. En de wet staat er. Hij zal mede de tijd en de wet te veranderen. De wet. Ja, dat wil zeggen af te schaffen. En dat is kenmerkend eigenlijk, nou ja, voor de zogenaamde grote religies in de wereld. En ik vergun me maar de ruimte om er uitgebreider even wat over te zeggen. Wij christenen hebben de, wij gelovigen bedoel ik, wij hebben de Bijbel als norm. Het heet het woord der waarheid. In één adem het evangelie uwe zaligheid. In Efeze 1. Het woord der waarheid. Het woord is waarheid. En waarheid is waarheid omdat het onvergankelijk is, omdat het blijft. Ook omdat het zeldzaam is, maar dat doet er nou even niet toe. Dat gaat erom, dat is vast. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat in al die religies waarvan ik enige notie heb, er zijn er niet veel, en ook niet veel notie trouwens, maar al voor zover ik er wat van weet, staat daar weinig in vast. Behalve dan wat een mens eventueel zou moeten doen, maar zelfs dat staat niet vast, want dat verandert met de tijd ook. Vervolgens zeg ik dan dat het judaïsme in de praktijk fungeert als voorbeeld, nou zei ik het eigenlijk te netjes. Ik moet eigenlijk zeggen als karikatuur van alle religie. noemen ze religie het Jodendom. Waarom noem ik die? Ja, omdat hij zich bezighoudt met alle aspecten van het leven. En dus primair met het bereiden van voedsel, bij het belachelijk af. Dan hoef ik toch niet te zeggen hoe belachelijk dat is, of wel? Ja, ja, omdat er in de Bijbel staat, gij zult het bokje niet koken, het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. De kans is tamelijk gering dat je dat voor elkaar gaat krijgen, überhaupt. Het wel te doen, maar dat even terzijde. Maar omdat dat zo is, heb je die zogenaamde koosjere keuken, twee keukens binnen het Jodendom, twee afwasmachines dus ook, enzovoorts. Minstens twee stellen bestek. Eén is voor het vlees en de andere is voor zuivelproducten. En tot vandaag, als je naar Israël gaat, kun je wel kaas op je brood krijgen, maar dan is er geen worst. Zijn er geen vleeswaren. Als er wel vleeswaren zijn, dan is er geen kaas. Ook geen boter trouwens ook. Want dat is een zuivelproduct. Het is het een of het ander. En dat mag niet met hetzelfde bestek in aanraking komen ook. Het is allemaal verschillend. Dat is toch bij het belachelijke af. En dan heb ik het nog niet eens over het idee dat sommige voedselsoorten geacht worden onrein te zijn en andere rein. Dat staat weliswaar wel in de Mosaïsche wet. Maar er is ook een commentaar op in de Bijbel zelf dat zegt dat er geen ding onrein is in zichzelf. Daar maak je ook geen vrienden mee hoor, met dit soort opmerkingen, maar vooruit. Het is geen ding onrein in zichzelf, alleen als je het acht onrein te zijn, dan zit het dus tussen je oortjes, ja, dan is het voor jou onrein. En werkt het op je gewoonte des afgronds tot nog toe, en hoe dat maar heet, mag allemaal in de Bijbel. Hè? Dus ja, het is dus feitelijk iets belachelijks. Daar komt het op neer. Maar leerstellig staat er binnen het Jodendom eigenlijk niks vast. Want ik weet niet of u zich er ooit wel eens mee bezig hebt gehouden. Maar als je bij een probleem komt, een Bijbelse vraag of wat dan ook, of een vraag die verwant is aan de Bijbel, dan hebben de Joden hun diverse naslagwerk. Dat is zeer ingewikkeld. Ik noem altijd maar gewoon de Talmud. Dan hoop ik dat het alles ongeveer dekt. Want dat is ook maar een verzameling natuurlijk. En daar kun je dan in lezen over de kwestie. Rabbi die, zegt zus. En dan komt de verhaal. En Rabbi die, een heel andere rabbi, heeft weer een ander verhaal. En als het een beetje mee zit, krijg je nog een paar rabbies die in het verleden er wat over gezegd hebben. En ja, daar moet je je maar mee zien te redden. Dat staat dus nooit vast. Volgens die is het zus en volgens die is het zo. En niemand hakt een knoop door of zegt nee, het is zo en daarmee uit. Die dingen liggen niet vast. En hebben zich wel eens verdiept dan in de klassieke, want het is redelijk toegankelijk, in de klassieke Griekse mythologie met al die goden. Je weet nauwelijks wie is. En door wie ze verwekt zijn en wie ze verwekt hebben, want dat schijnen goden ook hevig te doen. Ze zijn net mensen, ja. Ja, ik hoorde konijnen zeggen dat, maar dat, nou ja, toch maar. Enzovoort. En geprobeerd het verhaal te lezen over Hercules. Heracles. Hercules. En ze werken allemaal. Waar je het ook leest, is altijd weer anders. We weten het niet. Het is, die dingen liggen niet vast. En wat je moet doen om ze tevreden te houden, al helemaal niet. Het zijn losse ideeën die wat rondzwerven en waar wat bekende namen in voorkomen. En dat is het dan. Daar is geen zekerheid op geen enkele manier. En dat past de duivel heel goed. Want tegen leugens heeft hij niks. Alleen wat tegen de waarheid. Dus hoe meer leugens zijn verspreid, hoe minder kans dat iemand de waarheid zal vinden. Waar dan tegenover staat natuurlijk, dat als men de waarheid zoekt en daarmee de wijsheid, zal men die vinden, omdat hij die de waarheid en de wijsheid Gods is, zich laat vinden, zich bekend maakt. Er wordt van de andere kant af meegeholpen, om zo te zeggen. Maar het verklaart waarom al die religies zo verschillend zijn. En dan zijn er nog mensen die ervoor doorgeleerd hebben en die zeggen, ja, maar in wezen zijn ze allemaal gelijk. En daar hebben ze gelijk in. Het is één leugenaar van de beginnen en die liegt wat af. De vader der leugen. Nou ja. Zulke mensen bestaan er trouwens ook. Die per definitie nooit de waarheid spreken. Zijn ze ook niet gewend. Pathologische leugenaars, ja. Zo is dat. Dus ja, maar dat is wat de duivel is volgens de Bijbel. Met andere woorden, als die aan de macht komt hier op aarde, dan kan het hem helemaal niet schelen wat voor religie je aanhangt of wat dan ook maar. Als je maar niet komt tot Christus, tot de Heer Jezus Christus enzovoorts. En wat je opvattingen zijn, en je moet jezelf weten, maar je moet wel knielen voor die droom. Want het gaat wel degelijk om de machtuitoefening in de wereld. En dan moet je je trouw beloven aan de potentaat, aan de tiran, aan de weet ik veel, aan de hoogste soeverein. Aan de despoot, ja. En verlicht is die niet, hè, dat weet u. Hè, deze despoot. Nou ja. Vandaar dat er staat, hij zal menen, dat is Daniel 7, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat wil zeggen, menen in de Statenvertaling is het doel hebben. Hè? Hij heeft als doel de tijden te veranderen. Hoe heet je nieuwe wereldorde? En wet, dat wil zeggen, alles wat vaststaat, Torah, onderwijs. En dat is het. En ik ben van mening dat het daarom aan ons onderwijs zo gesleuteld wordt, opdat we zo min mogelijk zouden weten. We zijn inmiddels zover van, nou, als je het weten wil, dan moet je een paar knopjes drukken en dan weet je wat en dat is het dan. Als je iets nodig zou hebben, enzovoorts. Totdat iemand ergens een stekker ernaast legt en dan, ja, dan is er niks meer toegankelijk, want uit het hoofd kan men niks meer, uit het hoofd weet men niks meer, men heeft geen idee. Toch? Weg met het verleden. En daarom weg met de schepper. Dat is wel erg lang terug dan, maar weg met alle verleden. Enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Ik ken een zeer ongelovig man, wie is nou niet zo noemen, want het is Rob Hoogland. En die, bladzijde 3 in de Telegraaf, maar goed. Rechterkolom, Rob Hoogland. Verschrikkelijk vijandig tegenover christendom als zodanig. Tegenover elke godsdienst overigens. Maar hij zei, de wereld gaat ten onder. En als er één ding is waaraan de wereld ten onder gaat, is het aan gebrek aan historisch besef. Want soms slaat die de plank volkomen raak, hoor. Ja, echt wel. Hij is alleen allergisch voor religie. En daar ben ik ook, dus we zitten toch wel erg dicht bij elkaar. Alleen van de geloof moet hij ook niks hebben, maar, en ik wel. Maar ja, maar hij zei als de wereld ten onder gaat, zal het zijn door gebrek aan historisch besef. Daar kan ik me helemaal in vinden. Nou ja, en historisch besef, korte termijn, dan praat ik over eeuwen. Maar op lange termijn praten we over millennia en dan gaat het over heel de Bijbelse historie, uiteraard. Men verdrinkt dat, men wil dat niet weten. Zoals onze broeder er straks iets voorlas of vertelde van, er zou geen enkele grond zijn voor geloof in een god of zoiets. Ja, als je dat eerst allemaal hebt weggeredeneerd, ja, dat was de bedoeling toch, dat er geen enkele grond voor zou zijn. En men verklaart dus, we hebben nou alles opgeruimd en nou hebben we er geen enkele grond meer voor. Maar wij hebben die grond wel in het woord, in de Bijbel. Dat wil zeggen in de schriften, in de creatuur. Maar wel degelijk dus ook, mocht ik dat nou niet genoemd hebben daarbij, ook in de historie, in de geschiedenis. Je hoeft alleen, dus deze is ook klassiek die nu komt. Je hoeft alleen maar te vragen, waar komen de Joden eigenlijk vandaan? Want ja, die zijn en blijven nou eenmaal, hoe dan ook, ook als ongelovigen blijven ze het grote voorbeeld van hoe het ervoor staat met de mens en hoe God handelt met de mens. En zo verder. Nou, meer zal ik er dus niet over vertellen. Maar er komt dus iemand die heet de, let op het woord mens, de mens der zonde. Dat is Anthropos. En of u het leuk vindt of niet, van Anthropos, dat woord voor mens, wordt gezegd dat het eigenlijk betekent dat het eruit ziet als een mens. Maar ja, als het eruit ziet als een mens, dan is het een mens. Nou, weet ik dat wij daarvoor het carnaval hebben uitgevonden. Toch? Het is eind februari, wacht alsjeblieft. Nou goed, we hebben het carnaval uitgevonden en denk je, het ziet eruit als een draak, maar je weet dat die niet bestaan, dus het is geen draak. Er zal wel een mens in zitten. Nou ja, een Bourgondier. Een Brabander, ja. Kan natuurlijk ook nog een Twent wezen, maar toen maar weer. Maar je weet dat er wat anders achter. Het ziet eruit als een konijn, maar je weet dat er geen konijn is. Hoewel, het gedraagt zich toch... Nou ja, laat me zien. Zoiets. Maar Anthropos, het ziet eruit als een mens. Goed. Ik weet niet hoezeer dat verantwoord is, maar ik weet wel dat de figuur waarmee we hier van doen hebben eruit ziet als een mens. Maar we hebben in de Bijbel wel eens vaker iemand die eruit ziet als een mens en ook met die term wordt aangeduid. Het zij als Ish of Enos, wat feitelijk hetzelfde is, soms ook als Adam, weet ik eigenlijk niet. Maar het is dan een engel, dat wil zeggen, ik bedoel een hemels wezen. Weet u nog? Jozua zag één man, staat er. Een mens. En wie is u? Nou, dat was dan de vorst van het Heer des Heren. Kortom, het was de Heer. Maar het zag eruit als een mens. En deze figuur ziet er ook uit als een mens. Maar dat betekent nog niet dat het een afstammeling is van Adam. Niet noodzakelijk.
Daarom moet hij geopenbaard
worden. Juist. En als mens der zonde, als mensen wetteloos zijn en als zoon des verderfs, zou hij inderdaad geopenbaard moeten worden in de toekomst. Maar je hebt van doen gewoon met de duivel. Baarlijk. Baarlijk mag ook, maar ik bedoel baarlijk. De baarlijke duivel, dat is een klassieke term, je gebruikt het woord baarlijk verder nergens bij, geloof ik, meer. Want al wat wij zien en tasten is baarlijk. En soms weet je niet wat het is, maar dan is het een baar. En ik bedoel niet een draagbaar, maar een broodje goud, hè? Dat heet toch een baar? Vorm, ja. Vorm, de baarlijke duivel is de duivel in vorm. Dat is een klassieke term voor allerlei vreemde zagenlegenden, mythen en wat er bij wezen mag. De verschijning van de duivel als zodanig. Maar dat is het, het is de baarlijke duivel. Die figuur namelijk die op aarde zou worden geworpen en als die hemelse wezens, ook als engel aangeduid, maar als die hemelse wezens op aarde terechtkomen, dan zien ze eruit als een mens. Als een man. Niet als een vrouw, overigens, maar vooruit maar weer. En ook niet als kleine kindertjes, kleine blote kindertjes met vleugeltjes. Hoe heette die ook alweer? Er is ook een naam voor.
Gerubijntjes.
Ik moet die kant op kijken, geloof ik. Nee, ja, gerubijntjes, nou nee. Er is een speciale naam voor die engeltjes in de versiering. En, maar ik heb daar helemaal geen verstand van hoe het allemaal heet. In de architectuur, dan wel in de, weet ik het, etica. esthetiek bedoel ik. Die engeltjes, die hebben een naam. Nou ja, oké. Maar... Nee? Nou ja. Okay. Zoeken we op. Want dat moet tegenwoordig. Zoeken we op. Ja. Heb ik op school ook niet geleerd trouwens. Maar vooruit. Maar als een engel verschijnt op aarde, dan ziet hij eruit als een man. Zonder vleugels wel te bestaan, want de vleugels zijn slechts een vinding van de beeldende kunst om aan te geven dat de man een engel is. En het is dan weer ontleend aan de serafim, dan wel cherubim, maar dat zijn helemaal alleen maar beelden. Omdat ze... Ja, ik wou zeggen, ze bestaan niet echt. Ja, ze bestaan wel echt, maar het is alleen dat. Het is symboliek. Het zijn symbolische figuren. En omdat het over geestelijke dingen gaat die uitgedrukt worden, vind je de vleugeltjes erbij. Zo van, het gaat over hemelse dingen en daarmee de onzinnelijke dingen. Dat is het dan. Maar in de toekomst zal geopenbaard worden de mens der... wetteloosheid, hetgeen ik beschouw als de verwijzing naar Daniel 7. Hij zal menen de tijd en de wet te veranderen. En hij heet de zoon des verderfs. Hij is namelijk degene die het geweld des doods heeft of had, zodat de mens door heel zijn leven aan de verderfenis en het aan de dienstbaarheid der verderfenis was onderworpen. Dat zijn woorden uit Efeze hoofdstuk 2. Verderfenis staat daar niet bij, overigens. Maar vooruit. Elders heet hij ook Apollyon. Dat is Grieks voor Abaddon. En dat is een openbaring. En die woorden allebei, de ene Grieks, andere Hebreeuws, staat voor verderf. Want ja, zonde, wetteloosheid, zit ernaast, is mis. En dus is het verderf, want als de verbinding verbroken wordt, dan is er sprake van dood en dus van verderf. Dat is wat het is. En dat is waar hij over gaat, om zo te zeggen. De mens der zonde, de zoon des verderfs, heet hij. Die zal geopenbaard zijn. Nou weten we wanneer dat zal gebeuren. Bovendien dat het de duivel zelf is. Er staat gewoon bij die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Als ik het geschreven had, zou ik die zin alsnog veranderen, omdat ik hem te lang vind en te vaak hetzelfde erin staat, enzovoort. Maar dat is natuurlijk met opzet zo gebeurd. Je wordt geacht hem te herkennen in beschrijvingen nog steeds, en weer in Daniel. En daarnaast natuurlijk in de eerste plaats eigenlijk uit Jesaja 14 en Ezechiël 28. Dat gaat over de duivel. Dat weet iedereen. Over de koning van Babel. Die zich groot maakte en die zou opklimmen boven God en zou zijn troon boven God zetten in het noorden enzovoorts. He? En die uit Ezechiël 28, daar heet die koning van Tyrus. Gij waart in Eden Gods hof en dat soort dingen. Kortom, dat is de duivel die in de waarheid niet is staande gebleven. Dat was Johannes 8. Behalve voor degene die per definitie niet in één duivel, een persoonlijke, last aan een baarlijke duivel, willen geloven. Die zeggen, nee, het gaat over de koning van Babel en het is wat gezwollen taal. Het gaat over de koning van Tyrus, de vorst van Tyrus. In Ezechiël 28, het is alleen wat gezwollen taal. Vandaar dat men de Bijbel beschouwt als een poëtisch boek. En iedereen weet dat poëten gezwollen taal gebruiken. Zo doe je dat. Heb je dat? Dus dan wordt het weggehouden. Maar lees die hoofdstukken maar. Via wellicht aardse, menselijke koningen, machthebbers, wordt wel degelijk gesproken over een machthebber die daarachter steekt. En dat is de duivel zelf. En de aardigheid ervan is, want ik zeg het maar weer onderkoeld. Je moet er ook niet te veel over nadenken, vrees ik. Maar de aardigheid is dat die figuur tot vandaag, dat schijnt men ook niet te willen geloven, maar dat hij tot vandaag huist in de hemel. En dat hij van daaruit de gang van zaken op aarde in de gaten houdt, minstens. En in hoge mate onder controle houdt, althans dat probeert hij. Maar hij is nog steeds in de hemel. En dan krijg ik altijd twee commentaar. De ene is, ja, maar we hebben toch te maken met de val van Satan. Dan is hij toch uit de hemel gevallen. Dan zeggen, ja, en de val van de mens dan? Waar viel die mens toen uit? Uit de perenboom. Sindsdien zitten we met de gebakken peren. Nou ja. Waar dat er vandaan komt, dat weet ik ook niet. Maar dat, nee. En de andere commentaar is dat er van de Heer staat, dat hij zegt, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Ja. Maar er staat ook in Jesaja, gelijk een schaap werd uit de slachting geleid, of dat gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Dat was toch ook niet gebeurd nog? Dat moest er nog gebeuren. En de profeet zag dat in het visioen. En de Heer Jezus was een profeet en zei, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Maar daarom was het nog niet gebeurd. Dat moest nog gebeuren. En tot vandaag is hij nog in de hemel en zal daar uitgeworpen worden. Nou ja, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Je kan het natuurlijk ook anders zeggen. Ik kan ook zeggen, de gemeente zal worden opgenomen ter gelegenheid van de val van Satan. Pick me up on your way down. Ken je dat lied? Dat is een country lied. Ik wil me niet helemaal te binnen schieten. Maar het idee was van iemand die valt. Maatschappelijk dan, maatschappelijk in de hele God. Enzovoorts. En iemand anders die dan weer... Die weer goed gaat en het wordt dan bij elkaar gebracht. Er zit een hele historie aan vast, maar ach, laat ik niet over muziek beginnen. Maar pick me up on your way down. Maar vooruit maar weer. Maar zo gaat het, want in Openbaring 12 wordt ons dat beschreven. Maar ik aarzel altijd, want ik denk altijd, dat weet iedereen toch? Openbaring 12. Maar het is natuurlijk niet zo. Want in Openbaring 12 raakt men de draad al kwijt als men een vrouw ziet. Maar vele mannen raken de draad kwijt als ze een vrouw zien. Nou ja. Nog wel bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Via die maan wordt het toch de islam, denk ik wel eens. Via de maan. Nou ja. Halve maan dan, vooruit. En voor de Rooms-Katholieken, die zien een vrouw, dan is het meteen Maria. Vooral als ze dan nog zwanger is ook. Dan is ze... Nee, dat is niet, maar er zit een kern van waarheid in het verhaal. Maar, ja... maar men raakt daar de draad kwijt. Anderen zeggen, nee, het is de kerk... En de kerk brengt dan de Messias voort. Maar wij moeten toch de Messias voortbrengen. Oké, wij moeten toch het Messiaanse Rijk voortbrengen. Nee, niet alleen de Rooms-Katholieken denken dat hoor. De protestanten van oudsher ook. We moeten het Koninkrijk Gods op aarde bouwen. En vandaar dat wij evangelischen daardoor ook altijd achtervolgd. Ik zeg altijd, wij evangelischen worden altijd links ingehaald. Door mensen die dan toch dat calvinistische gedachtegoed niet kwijtgeraakt zijn. En ze menen dat ze hier op aarde het koninkrijk moeten brengen. En trouwens, mijn vorige spreekbeurt werd ik in de pauze benaderd over de kwestie van het zuurdeesem. Dat de hele wereld zou doorzuren. Zo zou het koninkrijk dan gevestigd worden in heel de wereld. En leg dat dan eens even gauw uit. U kent het toch, 3 maten fijn meel en een vrouw verborg daar in een zuurdeesem en dat doorzuurde het hele deeg. En dan zeggen we, ja, dat is wat wij moeten doen, want het zuurdeesem is het evangelie en de meel dat is de wereld en wij moeten het evangelie brengen in de wereld totdat de hele wereld bekeerd zal zijn enzovoorts. Nou, je hebt vanmorgen in inleidende woorden gehoord dat we onderweg zijn de andere kant op. Toch? En wat blijf je dan met je verhaal? Maar het was altijd al fout, dat verhaal, want zuurdeesem is nou eenmaal een beeld van valse leer. De Sadduceeën, de Fariseeën en Herodianen, daar heb je de belangrijkste 3 stromingen wel gehad. En daar heb je er nog een, die van het vlees gewoon heet dat, in 1 Korinthe 5. Maar goed. Maar dat is wat het is, alle menselijk denken en valse leren enzovoorts. En het punt is juist dat het hele deeg bedorven wordt. En dat er van het christendom als zodanig naar wereldse maatstaven in ieder geval niks terecht komt. En bovendien, daarna staat die gelijkenis van die boom. En u weet wat het met van het mosterdzaad, daar vertelt men hetzelfde bij. Maar die boom die lijkt toch verdacht veel op Babel. En als het verdacht veel op Babel lijkt, dan is het ook Baal, juist, die uit Daniel dus weer. Wat moest je met die profetieën beginnen zonder Daniel, denk ik wel eens. Maar vooruit, we hebben Daniel. Maar in Openbaring 12 heb je het verhaal van de vrouw en de draak. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen op zijn hoofd, de 7 koninklijke hoeden. Volgens de protestanten was dat de Rooms-Katholieke kerk. Die draak. De paus. De antichrist. De paus. Komen we ook niet van los, want er zijn heel wat evangelici die dat ook nog denken. En waarom? Omdat ze de Bijbel niet bestuderen. Ze bestuderen theologische geschriften of zo. En dan nog alleen die een oplage gehaald hebben van 100.000 exemplaren minstens. Ja, en dat. Waarheid redt dat niet dan. Dus komt het niet aan de orde. Maar vooruit. Het is de duivel natuurlijk. Het is het wereldrijk. Of wat het maar was. Van Babel. Uit Daniel met name. Waar deze beelden ook voorkomen. Die 7 hoofden en 10 hoornen. En wat het maar was. En de draak staat tegenover de vrouw, dat is de vijandschap, maar niettemin, de vrouw is zwanger en baart 1 zoon. En die zoon is een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Ik vind het zo mooi, hè? Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En ik vind het leuk omdat zou, daar weet ik nooit zeker of iemand nog weet wat dat woord betekent. En over dat hoeden vind ik ook wel leuk. Want er stond eerst 7 koninklijke hoeden. En nou staat er al de heidenen hoeden. Je moet toch een beetje Nederlands geleerd hebben om daar nog uit te kunnen komen. Maar toch maar. Prachtig vind ik dat. Maar goed. Hij zou al de hoederen, dat betekent dat het beloofd was. Dat de bedoeling was, op zijn minst dat het was aangekondigd. En dan staat er, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En het korte verhaal is dit, die vrouw is een volk, het is namelijk Israël. En zij baart een zoon, dat is ook een volk, namelijk de gemeente, waarvan Christus het hoofd is overigens. Het is Christus inclusief de gemeente, dat is die mannelijke zoon, hoofd en lichaam. En op het moment dat die mannelijke zoon geboren is, wordt hij weggerukt, met kracht weggenomen. Het woord dat we kennen uit 1 Thessalonicenzen 4. Opgenomen heet het daar, en daar hebben we het woord opname van de gemeente aan te danken. Dat woord is het. Ze wordt weggerukt. Hij wordt weggerukt tot God. Jawel. En de troon. Dat is de gemeente die geacht wordt de wereld, de engelen en wat het maar was, te zullen oordelen. Het gericht uit Daniël 7, dat zich zou zetten, enzovoorts. Dat is de opname van de gemeente. En let op, want het wordt hier toch systematisch verteld. Op het moment dat het kind geboren is, wordt hij weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw, hoe gaat het met de moeder, vraag je dan af. De vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had van God bereid. Nou ja, dat weten we ook toch, hè? Die plaats van God bereid. Dat is in de woestijn van Edom, Paran, Teman, hoe mij dat mag. Dat is dus gewoon Sela, Petra. Een plaats van God bereid. Opdat zij haar aldaar zouden voeden. Wie zijn die zij die die vrouw daar zouden voeden? Dat is maar één verklaring binnen de context. Dat is die mannelijke zoon, want het is een heel volk. En zij zullen haar al daar voeden. In de woestijn gedurende 1260 dagen zijn de opnieuw de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik vertel het even langzaam. Want na de geboorte van de gemeente, om zo te zeggen. Dat wil zeggen de opname van de gemeente, want dat woord wordt hier ook gebruikt. Begint de 70ste week van Daniël. En dan heeft de vrouw, het gaat over de vrouw ook, over anderen hoef ik het niet te hebben nu. Heeft de vrouw 3,5 jaar de tijd. Zijn er de eerste helft van de 70ste week van Daniël om naar Petra in de woestijn te vluchten. En op de laatste dag van die eerste 3,5 jaar staat er, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, want die wordt opgericht in het midden van de 70ste week in de heilige plaats, dat als dan in Judea zijn, die vliegen naar de bergen, want er is een grote haast bij. En dan, ja, ik zeg al, ja, als je nou nog vluchten moet, ben je te laat. Met andere woorden, laat je niet misleiden. Het markeert niet het begin van een vlucht naar het buitenland, naar de woestijn. Het markeert het einde daarvan. Heb je dat nog? Dat is Matthäus 24. Het markeert het einde daarvan. Men zou namelijk vluchten zodra men ervan hoort. Het evangelie hoort enzovoort. In de eerste helft van de 70ste week van Daniël, door de optreden van de twee getuigen uit het voorgaande hoofdstuk hier in Openbaring. In de eerste helft van de 70ste week. Dan horen ze het evangelie en dan zeggen ze, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dan is het antwoord, bekeert u en laat u dopen en dan als de bliksem wegwezen. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten. Nou ja. Matthäus 4. Ik gooi wat door elkaar. Maar dat doe ik met opzet. Hè. Dan moet je wegwezen. Hier in het land uit. Want het komt hier niet goed. Waarom ook niet. Ik herinner mij dat we ooit in Israël een gids hadden. Wiens naam mij gelukkig nu ontschiet. En die kwam bij ons vragen. Zo'n beetje zo langs zijn neus weg. Ongedwongen, een onbewaakt ogenblik. Als jullie nou gelijk hebben met jullie opvattingen over toekomst enzovoort, wat moet ik dan doen? Moet ik dan hier in Israël blijven wonen of kan ik beter weggaan? Ik geloof niet dat ik een woord gezegd heb, maar ik heb wel horen zeggen dat, tegen hem van, daar kan je maar het beste wegwezen, want het komt hier niet goed. De man was kennelijk toch wat zenuwachtig. Ron heette die, ja.
Ron, ja. Dat die toch met twee bussen waren.
Ja. Want vaak hebben die lui daar de optie om terug te keren naar het land waar ze vandaan kwamen, de familie waar ze grootgebracht zijn enzovoorts. Ze kunnen dikwijls makkelijk weg. En ja. En het is natuurlijk toch geen prettig land om in te wonen, omdat er altijd de bedreiging is van oorlog. We hadden het over koude oorlog, maar het is daar een warme oorlog. Of het nou zo heet of niet, maar het is continu. En wat zoek je daar? Een toekomst voor jezelf? Voor je kinderen? Wat? Ja. Hoe zal het gaan? Nou, dat is makkelijk te zeggen. De hele staat zal verwoest worden. En niet door een faillissement, zoals gebruikelijk met de Sovjet-Unie of Venezuela. Of, ik roep maar wat. Ja. Ik weet niet, maar feitelijk zijn dat failliete landen. En dan vallen ze in elkaar en dan, nou ja. Dan komt er een stoelendans wie de macht overneemt en dat soort dingen meer. Maar dit land zal compleet verwoest worden. Zal geen leven in overblijven staan. Enzovoorts. Maar men zou op tijd wegwezen. Dus, met andere woorden, ik lees hem weer. Ik denk dat u dit allemaal weet, maar ik doe het met opzet. Want ik krijg er altijd vragen over. Omdat het... Ja... Men heeft kennelijk wat te weinig directe parate kennis. Maar daar staat, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. Na de opname van de gemeente zou een periode moeten passeren van 7 en 33. Met dank aan Leviticus 12 en nog zo wat schriftplaatsen. Als de vrouw bevalt van een zoon, dan is ze 7 jaar onrein en nog 33. Maar wij weten ook zonder Leviticus 12 dat na de opname van de gemeente, die 70ste week van Daniël, dat is een periode van 7 dus, zou moeten passeren. En daarom leg ik die schriftplaatsen naast elkaar. Dan zeg ik, ja, dat zal wel. Met andere woorden, want dat bedoel ik nu alleen maar te zeggen, als je het heel ver oprekt, dan zou er misschien nog bijna een jaar kunnen zitten tussen de opname van de gemeente en het begin van de 70ste week van Daniël, zodat als je de jaartallen bij gaat zetten, wordt het toch nog hetzelfde jaar. En of het dezelfde dag is, ja, dat weet ik niet. Want zo nauwkeurig wordt het niet gegeven. Maar er kan ook nooit veel tijd tussen zitten. Dus je kunt gewoon zo vertellen. Het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Daarna begint, zeg ik toch netjes, daarna begint de 70ste week van Daniël. En daarin kan de vrouw vluchten naar de woestijn. Dat doet ze ook meteen na de geboorte van het kind. Vluchten naar de woestijn. Dan wordt het evangelie gepredikt in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En wie tot geloof komt, vlucht naar de woestijn. 3,5 jaar lang gebeurt dat, tot de dood van de twee getuigen die dan alsnog ten hemel varen, ook opgenomen worden, zal ik maar zeggen. Dat is Openbaring 11. De vrouw vlucht naar de woestijn en dat kan ongeveer tot het midden van de 70ste, nauwkeurig, tot het midden van de 70ste week. En dan moet men echt haast maken, dan heeft men geen minuut te verliezen, staat er. Nou, het staat er anders, maar dat is wel wat er staat. Huh? In Matthäus 24. Waarna vervolgens die grote verdrukking uitbreekt over de Joodse staat. Uiteraard dus over Jeruzalem primair. Maar ook de periode waarin die vrouw in de woestijn verzorgd wordt. Gevoed wordt. Gedurende de volgende 3,5 jaar. Misschien ook wel langer, maar dat is niet wat vermeld wordt. Want waar het over gaat is natuurlijk hier over die 70ste week van Daniël. Want ja, dat is altijd chronologisch waar al die profetieën om draaien, waaraan ze altijd gerelateerd zijn. Om voor de hand liggende redenen, want anders kun je ze zo moeilijk bij elkaar brengen en naast elkaar leggen. Dus ja, Het is, ze wordt al daar gevoed 1260 dagen. Door wie? Door een meervoud, door zij. Opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie die zij zijn, staat er niet, maar het staat er toch. Meestal gebruiken wij zo'n persoonlijk voornaamwoord nadat we eerst die persoon gedefinieerd hebben. Een naam genoemd hebben. Toch is het soms verstandig, als dat het goede woord is, om dat niet te doen. En om eerst het verhaal te vertellen met het persoonlijke voornaamwoord. En dan pas te vertellen hoe die persoon heet of wie die persoon is. Klassiek voorbeeld is de aankondiging van het optreden van een artiest. Zij heeft dit, zij is dat, zij was zus, zij heeft zo en ze heeft... Ladies and gentlemen, hier is... En dan komt wie er dan maar komt. Ik zal me beheersen. Geen namen noemen nu. Maar toch, maar zo gaat dat. Dat is een fatsoenlijke aankondiging. Dat gaat door hij of zij meervoud. Zij hebben dit, zij hebben dat. En dan, hier zijn zij. En dan de monkeys. En dan denk je, er komen er apen. En dat is ook zo. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Hoe kom ik daar nou bij? Was er een overleden of zo? Nou ja, weet ik veel. Het is mijn wereld niet, maar ik ben meer van een andere overtuiging. Maar toen maar. Maar zoiets, dit is hoe dat werkt. En hier ook. Dus als je denkt van er is hiervoor niet verteld wie dat zijn die haar voeden, dan moet het hierna nog komen. Dat kan altijd, dan wordt het een grote verrassing. Dus kennelijk wordt het even uitgesteld. En het is ook zo, want de volgende zin luidt: Michael en zijn engelen. En dan weet je wie zij zijn. En of je dan weet wie Michael en zijn engelen zijn, dat weet ik ook niet. Maar sinds jaar en dag geloof ik dat Michael en zijn engelen staat voor Christus en de gemeente. En niet alleen hier, maar overal waar Michael genoemd wordt en eventueel zijn engelen. Dus dat is het. Gaat onder verschillende namen. Dat is weer zo, omdat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament nu eenmaal verborgen was. En dus werd het verborgen onder verschillende namen, verschillende aanduidingen, verschillende vormen, verschillende beelden enzovoorts. En openbaring, dit boek, is niks anders dan het aangrijpen bij oud-testamentische schriftplaatsen die het een en ander nog verbergen, om hier in dit boek, dat dus openbaring heet, te verklaren hoe het eigenlijk zit. En dat is het dan. Maar hier heb je dan de volgorde van de gebeurtenissen. Want Michael krijgde en zijn engelen tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En hij werd niet meer gevonden in de hemel, hij werd namelijk op aarde geworpen. En als je niet weet wie het is, nou, het is de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt enzovoorts. En daarna heet hij ook nog de verklager der broederen in de volgende verse enzovoort. Zodat je weet wie het is. Het is de duivel die uit de hemel geworpen wordt. Ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente. Want die strijd van Michael tegen de draak en zijn engelen begint niet na de opname van de gemeente. Heb je weer zoiets? Begint niet bij de opname van de gemeente. Die eindigt bij de opname van de gemeente. Want wij leven dagelijks in die strijd. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dat is het. En onze tegenstander, Satan, de tegenstander die slaapt nog, sluimert niet enzovoorts, dat is de duivel die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Dat is de zogenaamde, zogeheten geestelijke strijd van de gelovigen enzovoorts. Alleen die strijd wordt beslecht als de positie gewisseld wordt. Wij daarin, Satan daaruit. En onderweg trekken we een lange neus, denk ik. De dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Dat is dus de afval die begint bij de oprichting van De gruwel der verwoesting in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is meteen het begin ook van de grote verdrukking. Maar de oprichting van het beeld in Jeruzalem, of wat het maar is, heeft een voorgeschiedenis. Die begint namelijk, die voorgeschiedenis begint dan voor de gelegenheid bij de opneming van de gemeente, gepaardgaande met de nederwerping van Satan, die dan, als hij hier op aarde weer bij zinnen komt, vaststelt dat hij kleine tijd heeft en daarom heeft hij grote toorn, staat er laconiek in Openbaring 12. Dat wil zeggen, die wordt op aarde geworden. De gemeente is weg. Je kan je dat niet helemaal voorstellen. De gemeente is weg. Ik hoop altijd dat de wereld dat wel merkt. En dat is ook zo, natuurlijk. Ik weet wel dat er ergens in Jesaja, waar het maar was, staat dat de rechtvaardige weggenomen wordt, dan wel omkomt. En er is niemand die erop let. Dan komt het naïeve. We hebben altijd voldoen met naïvelingen. Vooral onder gelovigen, sorry. Maar er komt het naïeve verhaal vandaan dat als de gemeente wordt opgenomen, dat niemand het merkt. Omdat het in Jesaja staat. Dan heb je eerst verzuimd om aannemelijk te maken dat het daar over de opname van de gemeente gaat. Maar dat tezijde. Dat geloof ik namelijk ook wel. Maar dat er niemand op let, wordt vervolgd met de term dat het niemand ter harte neemt. En dat betekent dus gewoon dat daardoor niemand tot geloof komt. Maar dat ze het niet merken. Nou ja, als wij met z'n allen de morgen niet meer zijn, dan komt het toch echt nog wel ergens op pagina 4. Aantal christenen vliegt achteruit. Zoiets. Ja, nou ja. En daarna is er wat ruimte voor wat meer immigranten in Nederland. Dus het komt allemaal goed uit. We varen weer politieke partijen wel bij. Nou ja. En wat dat was, nee, dat merken ze heus wel. En ik verbeeld me ook nog altijd dat er een paar landen zullen zijn waar de zaak dan toch wel erg vastloopt. Maar misschien is dat wishful thinking. Maar ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Als je nou praat over Bijbelbelt, niet over Bijbelbelt, maar Bijbelbelt, daar verdwijnt toch heel wat volk. Of ze dat nou leuk vinden of niet, dat weet ik ook niet. Maar die verdwijnen dan wel. En dan, nou ja. Ik denk dat dan de macht van Amerika dan toch wel erg gebroken wordt meteen. Gaat al niet zo goed met het land, als je mij vraagt, maar met welk land dan wel? Dus het doet er ook niet zoveel toe, maar dat gaat de wereld wel merken. Maar tegelijkertijd, als die gelovigen weg zijn, ook de minder fanatieken, als die allemaal weg zijn, dan is het toch een beetje chaos in de wereld. Dan moet het toch wat. Ja, dan gaan de communicerende vaten worden dan toch wat onrustig om een machtsevenwicht. Ken u dat nog als school, communicerende vaten? Ja. Nou, dat is mooi, dan kan ik het daarover. Dat moet dan communiceren, zal ik dan maar zeggen. En dan moet een evenwicht inkomen, om zo te zeggen. En dan gebeurt er wel het een en ander. En dat zijn altijd de gevaarlijke momenten in de geschiedenis geweest, zo zonder meer. Daarom, degenen die de wereld willen veranderen, veroorzaken eerst chaos. Kan niet schelen hoe. Het heeft geen doel in zichzelf, het doel is chaos. Nou ja, en dan krijg je zoiets als wat ik van de week. Ik kreeg het toegestuurd ook, maar iemand anders liet mij het ook zien. Ergens een groot verhaal over de wereld wacht op een sterke man. De wereld. Was het van jou? Ja, en de andere dag vertelde iemand anders waar ik was. Ja, kwam ook maar zo. Erwin Vos kwam ermee. Of heeft hij het ook van jou gekregen?
Nee, het is Stentor. Dat is onze krant.
Nou ja, maar het was inderdaad in het nieuws, ja. De wereld vraagt om een sterke man. Ja, waarom? Omdat het een chaos is. Dat is de bedoeling er ook van. Het is altijd zo geweest, dat heb ik op school ook geleerd. Al die lui die een revolutie willen, die veroorzaken eerst de grote chaos. Of dat iets met het recht of met idealisme te maken heeft. Nee, het doel heiligt de middelen. Dus of het nou de communisten zijn, de socialisten of de nazi's of wie het maar wel, dan zullen we eerst chaos hebben. En als het hele land en de hele samenleving dan plat ligt en niemand meer weet wat er gebeuren moet, dan komt er één sterke man. Dan moet je één man hebben, dat is ook klassiek. Je hebt een heleboel koningen, maar als het oorlog wordt, heb je de High King, die wordt aangewezen, jij bent er, jij moet het doen. Het ging bij de Romeinen zo, het ging bij de Britten zo, dus Europa ging het zo, daar hebben we de Duitse keizer aan te danken. Enzovoort, er werd er één aangewezen en die moet het dan doen. Nou ja, en u weet hoe het gaat, die sterke man komt. En waar die nou helemaal vandaan komt, dat... Nou, hij komt helemaal uit de hemel. Daar is hij uitgeworpen. En die komt hier de macht overnemen. Dat wil zeggen, die komt hier vertellen hoe het moet. En er wordt één man aangewezen die dat allemaal dan moet vertegenwoordigen. Zodat je er bij elkaar twee hebt. Dat zijn de twee beesten uit Openbaring 13. En het is die hoorn uit Daniel met zijn grote mond. Dat zijn de twee namelijk samen. Hè? Ik zeg het altijd, dat u dat niet vergeet. Hem werd de mond gegeven, in Openbaring 13 staat het trouwens ook. En dan blijken het er toch twee te zijn. Dat was daar nog verborgen, maar via Openbaring weten wij dat dan. Er zijn er dan twee. Maar dat is wat gaat gebeuren. Dus je krijgt achtereenvolgens de opname van de gemeente, de nederwerping van Satan. Het is wel zijn vernedering, maar hier op aarde is hij de bink. Ja, dus die komt hier... De zaken regelen en dat leidt inderdaad tot vrede rondom Jeruzalem. Dat is, zo begint de 70ste week van Daniel namelijk. Volgens Daniel 9. En dan begint de 70ste week. Dat staat er ook dat zo is. En dan in het midden van de week leidt het tot die oprichting van de gruwelde verwoesting in Jeruzalem, de verplichte onderwerping aan deze macht en daarmee aan deze religie die erachter steekt, enzovoorts. Dat is wat het is. Dat is dus de openbaring, want zo heet het hier, van de mens. Ziet eruit als een mens, dus het is een mens. Van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Wie? Nou ja, degene die zich tegenstelt. Tegen wie? Ziet u dat het er niet staat? Dat ontbreekt. Maar ja, het is duidelijk. Het woord wordt als overbodig beschouwd en overgeslagen. En dat is het probleem met dit soort teksten. Het is te kort. Maar ja. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of geëerd wordt. Ja, dat moet het zijn als God geëerd wordt in goddelijke hoedanigheid. Dus de vertalers hebben dan maar weer een woord ingevuld. Maar toe maar. Hij stelt zich en verheft zich. In Daniel heet het, hij zal grote dingen spreken tegen de Alleroosten. In Openbaring trouwens ook. Een grote mond. Even hoog in de bol. En je herkent meteen, ik zoek het nou niet op, want dat vertraagt het maar weer. Maar je herkent meteen die figuur uit de Jesaja 14, de koning van Babel. Zal me stellen boven God. Of die uit Ezekiel 28, de koning van Tyrus, wat het maar was. De hoogmoedige, de strijd onder de goden in de hemel. Zeus in opstand tegen Kronos. Dat soort hebben ze andere namen, maar dat zeg ik, dat maakt niet uit. Zoiets. Over die figuur gaat het. Hij stelt zich boven God, alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten En dan weer zichzelf vertonende dat hij God is. Hij zal, wat er gewoon staat, en daar vraag ik eerst maar uw aandacht voor, is dat hij zich manifesteert als God. Dat wil zeggen de grote machthebber, want dat is wat het woord God feitelijk betekent. Hebben u dat? En waarom niet? De mensheid is vol van verhalen over goden die verschijnen, dan wel halfgoden. Want dat hebben we dan weer uitgevonden, zijn ze iets half. Wij mensen kennen dat begrip, half. Halfgoden enzovoorts. En het idee van een god die mens wordt, dat is niet helemaal vreemd in de wereld, want wij kennen dat uit het zogeheten christendom. Merk hoeveel afstand ik nu neem. Want ook volstrekt ongelovigen kennen dit verhaal natuurlijk. Ja, uit het christendom. Wij kennen dat uit het jodendom. Nou ja, God, ze verwachten in ieder geval een heel machtig iemand, de machtigste mens die je maar denken kunt, namelijk de Messias. Uit het huis en geslacht van David. Hoewel het ook uit Jozef mag zijn. Want onder de Joden is men daar het ook niet over eens. Maar toch iemand die het volk kon verzamelen, dus de macht in de wereld in handen heeft. En vanuit Israël het koninkrijk van de Davidische monarchie zal herstellen en zal brengen over heel de wereld. Dat is toch waar we het over hebben. En iets hogers kent men daar niet, maar zo iemand verwacht men, is het jodendom. De islam verwacht de Mahdi. De Mahdi, de Mahdi. De iemand Mahdi. Wat dat precies voor iemand is, dat is onduidelijk, maar het is gewoon dezelfde messiasfiguur als van het christendom, dan wel van het jodendom. En die zou komen in tijden van grote chaos. Vandaar dat die wat men noemt fundamentalistische islamaanhangers, Mohammedanen, die proberen een zo groot mogelijke chaos te creëren en daarmee de komst van de imam Mahdi te bespoedigen. Ik heb het zelf gelezen uit hun eigen bronnen. Dat is wat ze zeggen te doen. Het is net als je christenen hoort praten, die zeggen die zijn de wederkomst van Christus aan het bespoedigen. Want ze hebben het idee dat de gemeente zoveel personen moet gaan tellen. En hoe eerder dat gebeurt, hoe beter. Want als die gemeente dan compleet is en de laatste stoel ook bezet is, dan is het zover. Waar ze dat vandaan hebben, weet ik ook niet. Want ik kan dat in de Bijbel ook niet vinden. Wat ik in de Bijbel vind, is dat de mensen aan de deur kloppen en ze zijn te laat. Dus dat druk ik ook een beetje uit verband, maar dat doen zij ook. Dus dat kan je gewoon tegenover elkaar wegstrepen. Het slaat gewoon ergens op. Ik weet alleen dat er een datum voor staat. En dat kun je niet bespoedigen. Dat gaat over gezette tijden. Maar goed, en dan heb je natuurlijk nog het verhaal van de boeddhisten. Dat is aanzienlijk ouder dan de islam. Die verwachten de komst van een, via reïncarnatie, maar de komst van een nieuwe boeddha. Een
superboeddha.
Een superboeddha, ja. Vroeger was het Gautama, de boeddha, en die is noodlottig overleden. Je weet wel, die dikke man die niet nooit van zijn plek komt. En die met zijn armen over elkaar en de benen gekruist de wereld zit uit te vinden. Nee, ik chargeer natuurlijk wat, maar kent u de geschiedenis van die figuur? Nee? Een misfit. Een onaangepast iemand. Net als wij trouwens, maar dat doet er nou niet. Maar toen maar. Maar die ging er vandoor, was een prins, ging er vandoor, zag het niet zo zitten. En heeft intussen onze zwerftochter, heeft hij een wereldbeschouwing ontwikkeld. En daarmee kwam hij toen terug en dat kwam wel goed uit. En zo is het gegaan. En ik vertel het wat vlot, maar dat is ongeveer wat het is. En hij is wel overleden, maar dat is wel een beetje triest. Dus nou gelooft men dat hij een keer terugkomt via opstanding uit de dood. Dat vindt men niet mogelijk. En om dat te omzeilen hebben ze de reïncarnatie dus geadopteerd. Want ik weet niet of ze het uitgevonden hebben. Het idee van dat iemand terugkomt in een andere persoon. Maar ja, dat betekent weer dat u en ik ook allemaal al vroeger geleefd hebben. We zijn nu weer terug. Hetgeen wel een beetje onzin is, want als je niet meer weet over je vorige leven, wat voor zin heeft dat dan allemaal? Dat is een dwaasheid. En dan zeg je, ja, maar dan krijg je straf, dan kom je terug en de straf, dan moet je boeten voor wat je in een vorig leven verkeerd gedaan hebt. Maar als je niet weet wat het was, wat voor zin heeft dat? Maar ja, goed, je hebt ook mensen die denken, we gaan naar de hemel en dan zijn we alles vergeten. Wat voor zin heeft dat? Als je het niet meer weet. Oké, de Heer kwam op aarde om te lijden en te sterven. En toen stond hij op uit de dood en ging naar de hemel. Nou is hij alles vergeten. Dit is dwaasheid, toch? Nou ja, dat bedoel ik. Wordt niet vergeten. Maar om terug te keren naar het boeddhisme. Die verwachten dus de Boeddha Maitreya. En nou, er is nog wel een paar meer. Men verwacht in Amerika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, verwacht men de terugkeer van, maar dat kan ik nooit uitspreken. Het heeft iets met een kwartel te maken. Een kwetselkwartel, zoiets. Kwetselkwartel. Met een boel kus en us en weet je veel wat. Ik zal u de details besparen. Maar uiteindelijk gaat het ook gewoon over de Messias. De verhaal wat daar is blijven hangen en eigen leven is gaan leiden. Maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is dat de wereld vol is met dit soort verwachting. Er komt iemand en die komt orde op zaken stellen. En wie komt er dan om? Ja, de duivel. Dat komt goed uit, want er is een vacature. Bij al die religies. En dan zeggen we, daar is hij dan. En als al die religies toch één zijn, de paus zelf zegt het, als al die religies dan toch uiteindelijk één zijn, dan, ja, dan komt dat goed uit, hebben we dan die ene genoeg. En dat is die figuur. En die wordt dan dus openbaar. Dat is het. Stelt zich boven alles wat God is. Is de hoogst, wordt beschouwd als het hoogste gezag. Meer details zal ik u niet geven, maar dit is wat hier staat. En hij zal zich vertonen als God. En hij zal zich dat ook laten welgevallen. Vandaar dat men moet knielen voor zijn beeld en al dat soort dingen meer. Heb u dat? En dan over tempelgods. Het probleem vind ik, ik weet nooit hoe ik zoiets goed moet zeggen, maar ik vind het een probleem dat men uit dit vers concludeert dat er in die dagen een tempel van God zou staan in Jeruzalem. Ik geloof dat niet. Als je niet meer hebt dan deze tekst, dan heb je te weinig en meer is er niet. Want de enige andere tekst die ervoor gebruikt wordt, omdat je er eenmaal twee moet hebben, is uit Openbaring 11, waar een engel de tempel moet meten en de voorhof niet, want die is aan de heidenen gegeven, want die zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Heb je dat? Dat zijn de eerste versen gewoon van Openbaring 11. En daar staat dus, lees het maar, daar staat dus dat die voorhof die niet gemeten wordt, een beeld is van, want het is een visioen met beelden, een beeld is van Jeruzalem. Maar waar is dan de tempel een beeld van? Dat is de goede vraag. En daarmee heb ik gezegd, de tempel gaat dus niet over letterlijk de tempel. De vraag is waar in dit visioen die tempel een beeld van is. En het antwoord is van de gemeente. Want dit is de volgorde waarin de Heer zijn eigendom opeist. Dat begint bij de tempel, namelijk de gemeente, dan de voorhof, dat is Jeruzalem en daarmee het Jodendom. Heb je dat? Dat is de uiteenzetting daar. Dus je kan daaruit niet concluderen dat een letterlijke tempel staat, want het gaat net zo min over een letterlijke tempel als over een letterlijke voorhof. Nou, meer heb je niet. Want voor zover er andere indicaties zouden zijn, ik bedoel, voor zover men andere indicaties heeft, staat er nooit tempel. Er staat hooguit iets als heilige plaats. Maar toen ik vorige keer in Daniël 8 was, heb ik u verteld dat je daar wellicht moet lezen over het huis van God, namelijk de tempel. Maar dat staat er niet. Het is het huis van die vorst. En die vorst schrijft me wel met een hoofdletter. Maar ik heb u gezegd dat daarmee echt niet de Heer bedoeld wordt, maar dat er bedoeld wordt de Joodse hoge priester. Met zijn huis. En dat noem je niet de tempel Gods. Dat is hooguit de Joodse tempel, maar dat is dan nog niet het huis Gods of de tempel Gods. Heb je die? De Heer had het ook niet op die tempel van zijn dagen. En hij zei dan ook menigmaal, huiswerk voor de volgende keer, hoe vaak het staat namelijk, dat er geen steen op steen gelaten zou worden en dat die tempel verwoest zou worden, bij nader inzien zelfs heel Jeruzalem. Hoezo God? Er staat, jullie hebben het een huis van koophandel gemaakt. Maar na Petrus zei, ze zullen van u een koophandel maken, precies, over de gemeente. En zo, het is een bedrijf, een business, dat is niet tempel Gods. En als zoiets bestaat in de 70ste week van Daniël, is het zeker geen tempel Gods, want je hebt dan van doen met een ongelovig Joods volk. En op welke grond zou daar een tempel moeten zijn? Op grond van het oude verbond? De Heer zelf heeft die tempel verwoest. En zij zouden een tempel bouwen en dat is dan ineens de tempel Gods. Heeft God niks mee van doen hoor. Dus ja, dat vind je niet. Je vindt wel iets als heilige plaats. Gruwel en verwoesting, staande in de heilige plaats. Of ze zullen het heiligdom verderven. Een heiligdom betekent heilig ding of heilige plaats. Niet noodzakelijk meteen een tempel, laat staan tempel Gods. Zie? Dus ja, dat is het niet. Dus de vraag is, wat is die tempel Gods dan wel? Nou ja, tempel Gods, dat is wat het maar voor een ding is, maar het is de plaats waar het woord van God bewaard zou moeten worden. Maar in plaats van dat het woord van God bewaard wordt, zit deze figuur daar. Waar? Nou ja, dat maakt me helemaal niet uit waar dat is. Waar zou het woord van God bewaard moeten worden? Waar niet? De hele schepping is te beschouwen als tempel Gods. En dat de gemeente een tempel Gods is, ja, dat weet u. En dat u zelf een tempel Gods bent, dat weet u ook. Maar het ideaal is nog altijd dat de hele wereld dat zou zijn. En dat het Joodse volk of Israël beschouwd wordt als een tempel Gods. Ja, dat is zo, natuurlijk. Het zou het woord Gods bewaren. Maar wat hier uitgebeeld wordt, is dat waar het woord Gods bewaard zou worden, huis de leugenaar. De waarheid zou er zijn, maar het is de leugen. En waar dat is, nou ja, het is de 70ste week van Daniël waar we het over hebben. Dus het is in ieder geval Jeruzalem. Want daar gebeuren die dingen. Daar wordt die gruwel en verwoesting opgericht. Althans in de 70ste week van Daniël. Dat gelijksoortige gebeurtenissen plaatsvinden elders in de wereld na de 70ste week. Dat is ook zo, maar daar hebben we het nu niet over. Per slot, dan is de dag dus hier uitdrukkelijk wel begonnen na de 70ste week. Maar hij zal zich al in de tempel Gods laten aanbidden. En dan is er nog een andere route. Want het woord tempel Gods is een misschien niet primaire optie, maar dan toch een secundaire optie. Namelijk als vertaling van de naam Babel. Want ik weet wel dat Babel via het Hebreeuws opgevat wordt als verwarring, maar zo is de stad niet genoemd. Hij is namelijk niet, hij heeft zijn naam niet gekregen door de Hebreeën, bedoel ik maar. De naam Babel komt van Bab El. En misschien wel van Bab Bel, dat kan ook nog. Maar dan laten ze 1B weg. Want Bel is Baal, is Belsazar. Zoals een van de koningen van Babel ook heette. Maar Bab betekent poort. En daarmee de zetel van de heerschappij, van de koning enzovoorts. En du moment, dat is Frans, niet geheel zonder opzet. Maar du moment dat de koning zich enige goddelijke attributen laat welgevallen, hetgeen gebruikelijk was in de oudheid, wordt zijn paleis, zijn zetel, zijn huis, wordt ineens een tempel. Omdat hij geacht wordt God te zijn en hij woont daarin. Begrijp me goed, de Romeinse keizers werden als goden beschouwd. Die zijn niet alleen. En Antiochus, Epiphanes uit de Seleuciden, heet niet voor niks Epiphanes, de verschenene. Dat wil zeggen de geopenbaarde. Epiphaneia. Dat is het alternatieve woord voor openbaring, maar het had met verschijning gepaard, vertaald moeten worden in de Bijbel ook. Maar ook de verschijning van Christus, Epiphaneia. Maar Epiphanes wordt, Antiochus Epiphanes werd zo genoemd omdat hij beschouwd wordt als de geopenbaarde, de verschenen godheid. En als zodanig stelde hij ook religieuze eisen. Enzovoort. En dan heet zijn huis al gauw een tempel. Maar via die term tempel gods kom je dus met gemak ook terecht bij Bab El. Namelijk Babel. De koning van Babel. Daarna haast ik mij te zeggen dat de positie van deze figuur in Babel, zover ik weet, in de 70ste week niet aan de orde is. Nog niet aan de orde is. En dat zijn allemaal dingen die ik dan met nadruk zeg. En dat komt, dat moet ik wel doen, omdat men in het algemeen geen weet heeft van een periode tussen de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. En dat betekent alle profetieën die daarover gaan, over die periode, op een of andere wijze samengeperst worden en geperst worden in de 70ste week van Daniël. Het had eigenlijk gemoeten in de tweede helft, maar dat is zo kort dat het absoluut niet kan. En daar hebben we het idee van een 7-jarige grote verdrukking aan te danken en de opname van de gemeente in het midden van de verdrukking. Oh man, wat een toestanden krijgen we er allemaal van. Maar deze figuur, die wetteloze, die is uit op Jeruzalem. Dat gaat fout en dat komt omdat de Russen zich ermee bemoeien. Ik zeg het maar, ik heb haast nu, de tijd, u wil naar huis. En, ik heb nog andere plannen vanmiddag. Dus omdat de Oost-Europeanen, Gog en Magog, zich mee bemoeien. Die zeggen, ja, deze chaos, daar zitten we nou al jaren op te wachten. Nou gaan we trekken met ons leger op. We hebben niet alleen, niet voor niks, de Krim genationaliseerd. Met al zijn havens en zo in de Zwarte Zee. Dus dan kunnen we eindelijk, hebben we een goede toegang via het water. En kunnen we, wat zei ik? Ja. Nee, en dan kunnen we door de Bosporus. En dan kunnen we naar de Middellandse Zee. En dan voeren we een landing uit daar op de Levant. Dat wil zeggen, op de oostkust van de Middellandse Zee. Er zijn nogal wat havens, Tyrus en Sidon, wat het je maar was. En natuurlijk Caesarea en Jaffa, wat je maar was. En bovendien heb je daar geen havens voor nodig. Dan schuif je dingen zo tegen de kust aan, enzovoort. En wij vestigen onze macht daar. Het is één groot chaos. Dat zit ze niet glad. Dat wil zeggen, ze verwoesten het land. Inclusief de gruwel der verwoesting die in Jeruzalem stond. En daarna komen ze zelf om, omdat de Heer ingrijpt. Dat is het einde van de 70ste week. En dan is er geen leven over in het land. Maar die baarlijke duivel, die is er nog steeds. Alleen niet in het land. Het is met openbaar vervoer vertrokken, want dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Kijk, kan niet fietsen. En vliegen kan hij ook niet, dus ja, het is, nou goed. En hij heeft geen rijbewijs, dus weet ik veel. Ik weet het niet, maar die is vertrokken. En als je dan Jeruzalem niet kon krijgen en het is helemaal verwoest, waar ga je dan naartoe? Nou, Babel, dan had je de knoop door. Kijken of er nog mensen wakker zijn. Dan had je de... Ala Alexander de Grote. Hak je de knoop door en dan ga je met je legers, de Gordiaanse knoop, die hak je door en zo. En verover je de wereld, dan trek je dus naar Babel. Dat is wat Alexander de Grote deed. En daarom haal ik dat aan. Dan vestig je in Babel. Je gaat Babel herstellen en groot maken. Hij is niet de eerste die dat gaat doen, maar hij gaat het wel doen en nu gebeurt het ook echt. En daarom heet hij koning van Babel in Jesaja 14. Heb je die? Dat is na de 70ste week. En dat daar een beeld wordt opgericht, ja. Dat kun je in Daniël ook wel vinden al. In Daniël 2 al. En indien niet in Daniël 2, dan wel Daniël 3. Een beeld. Maar het stond eerder al in Jeruzalem, maar daar is het verwoest geworden. En daarna komt Babel. En daar zal hij zich als God vertonen, enzovoorts. En het blijft de vraag, mind you, het blijft de vraag, gaat 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, in de tempel gods, als God zit en zichzelf vertonen dat hij God is, gaat dat over een gebeurtenis in de 70ste week? Of wordt het alleen vermeld om deze figuur, de mens der zonde, de zoon des verderfs, te identificeren? Wordt het vermeld als een kenmerk van hem? En dat laatste lijkt mij het geval te zijn. En dan lees ik dus gewoon, alzo dat hij in Babel als God zal zitten zichzelf vertonende dat hij God is. Nou ja, dat kom je tegen in Daniël 2 en Daniël 3 ook al. En in mindere mate in Daniël 6. Maar toen maar. Koning van Babel. Heb je dat? Alleen, dat is wanneer de dag des Heren al begonnen is, want ik neem aan dat ik u dat ook wel heb laten, misschien ook niet, maar dat de dag des Heren begint pas aan het eind van de 70ste week van Daniël, officieel. Heb ik u dat verteld? Dat kan ik me nou niet meer herinneren, maar dat moet je gewoon uit het hoofd weten, hè. De zon zal verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterrenzon van de hemel vallen, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is Joël 2. En verduistering van zon, maan en sterren is terstond na de verdrukking, dus Matthäus 24, is terstond na de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen 1260 dagen, kortom direct na de 70ste week van Daniël, zon, maan en sterren verduisterd. En daarna begint de dag des Heren dus. Na de 70ste week van Daniël. Dat is wat het is. En pas na de 70ste week van Daniël heb je van doen met de Messias en het herstel van Jeruzalem, de verzameling van gelovigen die vanuit Petra het beloofde land reinigen en beginnen met het herstel daarvan, de opbouw dus feitelijk van het Messiaanse Rijk, letterlijk hier op aarde. Maar eveneens, aan het eind van de 70ste week na de val van Jeruzalem, begint de oprichting, de opbouw van het Rijk van de Duivel hier op aarde, van die beesten. In Babel. Nou ja, dat is de doelstelling. Want er moet dan eerst nog flink wat aan gebouwd worden. Met de andere kant ook. Jeruzalem moet ook eerst gebouwd worden. Heb je dat nog? Dat gaat naast elkaar. En dan is de vraag, wie van die twee gaat dat winnen? En wij weten dat, dus wij liggen daar niet wakker van. Maar dat gaat al gebeuren in die dagen, ja. En dat is de dag des Heren. Dat wil zeggen het oordeel, de dag, het oordeel des Heren over de volkeren der aarde. En dat begint met zijn verschijning op de Olijfberg ter gelegenheid van de ondergang van Jeruzalem. Daarmee de ondergang van de gruwel der verwoesting in Jeruzalem, logischerwijze. Maar ook de ondergang van die van Gog en Magog en zijn benden. Heb je dat? Dus Oost-Europa en West-Europa, heel West-Europa, westelijk Europa. En dan heb je nog de andere, de Anglo-Saxische volkeren. Die zijn, als u mij vraagt, sowieso wel ten onder gegaan via de opname van de gemeente. Ik geloof dat dat zo'n grote chaos achterlaat, dat het niet zomaar van de ene dag op de andere dag hersteld is. Maar goed, en dan hou je dus die twee grote machten over. Vroeg iemand, hoe zit het met China? Dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik niet. Kan ik er niks over zeggen, dat weet ik niet. Maar dit zijn de krachten die in die dagen spelen. Maar ik denk dat ook landen als China of waar ook ter wereld onderworpen zal worden aan die figuur, die koning van Babel. Met zijn toch enigszins bovennatuurlijke inzichten, gaven of hoe je dat maar noemen moet. Zijn capaciteit, hij kan wonderen verrichten, althans dingen die wij voor wonderlijk houden. Zo is het. Hij kan iets wat gewoon mensen niet kan. Nou, misschien wel gekund zou hebben als hij ervoor doorgeleerd had, maar dat heeft hij nou helemaal niet. Dus ja, dat weet ik allemaal niet. Maar hij zal tekenen doen en wat het maar was. Enzovoort. Maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. En daarom, dus het maakt het argument hier alleen maar sterker. De dag des Heren is niet begonnen, want eerst krijg je de afval, dat is die van de tweede helft van de 70ste week in Jeruzalem, dat wil zeggen de Joodse staat. En eerst krijg je de openbaring van die mens der zonde, maar die begint al 3,5 jaar eerder. Die begint 3,5 jaar eerder, wanneer die op aarde geworpen wordt. Met andere woorden, en zolang wij hier zijn, begint de dag des Heren niet. En dan komt er misschien allerlei rampspoed en ellende over de mensheid. En men noemt het apocalyptisch, geen idee waarom men het zo noemt, maar dat doet er nou niet toe. Maar het heeft niks van doen met bijbelse profetieën of wat dan ook. Het is gewoon de situatie van die mens die zijn normen en waarden kwijt is en die dus sowieso in een chaos leeft en elke dag zich weer afvraagt, hoe moet ik verder, hoe zit het in elkaar, wat is, enzovoorts. Het kan alleen maar toenemen, hoe minder normen en waarden, hoe groter de chaos, logischerwijze. Als er niks is waar je op kunt richten en je moet het doen met D66. Oké, okay. Dan ben je nog niet jarig, zeg. En als je hier onze Nederlandse leiders hoort, jongen, wat een onnozelheid, wat een naïviteit, wat een... Ik heb wel ergere woorden, maar dit lijkt me erg genoeg voor lui die denken dat ze het heelal moeten redden. Te veel science fiction gekeken, denk ik. Yeah. Maar toen maar weer. Het is triest, maar zo is het in de wereld. En eigenlijk, zo is het altijd geweest. En af en toe verschijnt er iemand waarvan we dan achteraf denken dat hij toch niet helemaal normaal was. Dat wil zeggen, enigszins gestoord. Of een heleboel gestoord. Die weet dan een flink groot rijk op te richten ten koste van soms miljoenen doden. Enzovoort, en dan beginnen we gewoon weer overnieuw met precies hetzelfde streven. Ja. Proberen de volkeren te verenigen onder één hoofd. Een volstrekt dwaas idee voor ieder met enig historisch inzicht. Maar goed, en dat moet vanzelf weer mislukken. En de laatste poging is die van de duivel zelf. Maar ja, zijn tijd is om. Net als die van Baal bij Elia, weet je wel. De tijd is om. Ja, jongens, ik wil nog voor donker thuis wezen. Laat mij maar even. En dan zegt de Heer, oké, laat mij maar even. En dan verschijnt hij met grote kracht en heerlijkheid met zijn vele tienduizenden heiligen enzovoorts. En dan komt hij hier op aarde orde op zaken stellen. Niet van de ene dag op de andere, maar toch verhoudingsgewijs in zeer korte tijd. En dat is wat de wereld te wachten staat dan. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de vastheid, rijkdom daarmee ook van uw profetisch woord. Wij danken u dat u zichzelf daarin hebt geopenbaard en uw plannen hebt bekendgemaakt. Die plannen die wij mogen studeren, bestuderen, ons eigen mogen maken en mogen zien inderdaad dat dat profetisch woord zeer vast is wanneer wij beseffen dat al die profetieën maar één auteur hebben. En we danken u dat we vandaag weer dat woord mochten openen en daarmee onze hoop en verwachting mochten stellen op wat u geopenbaard hebt in uw woord en wat u beloofd hebt te zullen doen. En we danken u daarom te mogen uitzien naar die heerlijkheid die ook aan ons zou geopenbaard worden en naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Mogen uitzien daadwerkelijk naar een dag des Heren die weliswaar oordeel brengt over de wereld, maar daarmee ook en daardoor juist recht en gerechtigheid. Wij danken u, reeds nu als uw kinderen door het leven te mogen gaan, te mogen wandelen in gemeenschap met u, ons te mogen voeden uit dit woord des levens. En daarom, wij dragen elkaar aan u op, Vader. Wees u ons nabij, in voor- en tegenspoed. Ook in zware tijden, maar juist opdat wij onze hoop en verwachting, ondanks alles, zouden stellen op u en uw rijke beloften. Amen.